Toen ik vanmorgen hierheen reed, was het al nieuw. Ik kreeg een nieuwe weg aangewezen. Al die jaren ben ik nog nooit langs die weg gereden. Dwars door Putten, want er was iets afgesloten. En ging ik zo om en kwam ik aan de andere kant van de Hamburgerweg uit. En ja, zo zie je maar. En toen kwam ik hier binnen. En ik dacht dat ik iets gehoord had van een nieuwe plek of zo. Maar ik denk, nou, ik zie wel. Dus ik loop hierheen en ik hoor muziek. Ik denk, nou, weet je wat? Daar moet ik naartoe. En jou, hè? Een mooie nieuwe plek. Nou, een nieuw begin. En het is ook een geweldige dag om te vieren. Het is, even kijken of ik mijn papiertje kan vinden. Ja, want de Heer is waarlijk opgestaan en de steen is weggerold. En we leven in 1993, na de opstanding. Ik zie mensen ineens... Want waarom 2026? Kijk, Jezus' geboorte, Jezus' komst was natuurlijk belangrijk, maar de jaartelling is niet door God zo bepaald dat die daar begint. Jezus zei, hiertoe ben ik gekomen. En dat was zijn offer aan het kruis, maar ook de opstanding. Hij heeft de dood overwonnen. En vanmorgen gaan we het ook hebben over de steen die is weggerold. En we leven in het jaar 5726, ongeveer. Ze zijn het er niet allemaal helemaal over eens, maar na de schepping van de aarde. En onze jaartelling komt niet uit de Bijbel, komt ergens anders vandaan. En we zijn natuurlijk blij dat Christus erin genoemd wordt. Maar als je kijkt naar alle feesten, ligt de focus op het kleine kindje in de kribbe. En ja, is er een heel ander feest van gemaakt. En Jezus is overwinnaar. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is weer opgestaan. En we leven dus in 5726 na de schepping. En vandaag gaan we ook zien hoe Genesis 1 te maken heeft met wat we vandaag vieren. Maar ook Openbaringen straks. Hoe dat allemaal met elkaar verbonden is. En daarom wil ik beginnen met een klein stukje uit Genesis. Mijn dochter Marion en ik, Marion is vroeger hier ook wel eens geweest, wij zijn samen met een studie in Genesis begonnen. En dan denk je, nou, daar weet ik alles al van, hè? Ja, toch? Maar je komt van allerlei nieuwe dingen tegen als je er stapje voor stapje doorheen gaat. En dan staat er, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water en God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Genesis 1 is dat. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De eerste dag. En door de hele Bijbel heen zien we dat duisternis en licht ook te maken hebben met de strijd tussen het kwaad en het goede. Satan en God. Door de hele Bijbel heen zien we dat weer. En als je kijkt naar de eerste dag hoe God het schiep. Er was eerst duisternis en daarna kwam er licht. En dat vieren we vandaag ook. Jezus is het licht der wereld. Hij heeft overwonnen. Dus er komt weer licht. En wat Satan probeert, en dat zien we ook aan de indeling van onze dagen. Wij beginnen met nacht. Dan komt er licht en je denkt, nou, gelukkig. En dan wordt het weer nacht. En dat is wat hij ons duidelijk wil maken. Van Satan zegt van, nou, geloof er maar niet in. Het komt niet meer goed. Maar we weten, God heeft de aarde geschapen. Er was eerst duisternis. Maar er is nu licht. God gaat van duisternis naar licht. Hij overwint. En dan staat ook, we hebben geen geest, want er gebeurt van alles om ons heen op dit moment. En je zou kunnen denken van, ja, Jezus is wel opgestaan. Maar er gebeurt zoveel. Waar is die nu en hierin? Maar wij hebben geen geest van angst ontvangen. Dat we naar al die wereldse gebeurtenissen blijven kijken. Of zelfs de christenen van Israël de afgelopen week. Maar wij hebben een geest ontvangen van kracht, van liefde en van bezonnenheid. En God wil dat we onze ogen op hem gericht houden. Want Jezus heeft overwonnen. En we hebben een opdracht meegekregen. En een belofte. En die staan in Matteüs vlak na de opstanding van Jezus. En in Marcus. Die wil ik allebei eerst even voorlezen. En de eerste is in... In Matteüs. En daar staat boven ons een kopje van ons. Matteüs 28 vers 16. De opdracht aan de discipelen. En wie zijn de discipelen? Dat zijn de discipelen, zijn volgelingen van toen. Maar ook van nu, dat zijn jij en ik. Dat zijn wij allemaal. En dan staat er... En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend al wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. En als je zo in de wereld om je heen kijkt, dan denk je wel eens van, ja, hij heeft alle macht, maar ik zie zoveel dingen gebeuren die daar niet bij lijken te passen. Maar Gods weg is een andere. Gods weg is de weg van recht en gerechtigheid. En langs die weg heeft hij alle macht. En heeft hij ons ook de opdracht gegeven. Hij is bij ons alle dagen van ons leven tot aan de volleinding der aarde. Dat zit helemaal in Openbaringen aan het eind. Al die tijd is hij bij ons. Maar hij gaat langs het pad van recht en gerechtigheid. En Satan probeert ook rechten te verwerven, valse rechten. En op die manier probeert hij dat weer te verduisteren. Maar Jezus heeft overwonnen. En daar mogen we onze focus op gericht houden. En dan in Marcus is het nog bijzonderder. De opdracht en de belofte die hij ons geeft. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. En wij geloven, dus dit zijn de tekenen die ons volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks drinken, zal het hun beslist niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. We hebben dus een opdracht gekregen om de opstanding, om dat in de wereld te brengen, om van zijn licht te vertellen, om te vertellen wat er gebeurd is. En er zit ook een belofte aan vast. En de belofte is dat hij ons volgt met tekenen en wonderen. En ik heb dat in mijn leven al diverse keren mogen meemaken. Als je bidt voor jezelf en zelf graag wonderen en tekenen wil hebben, blijft dat wel eens uit. Maar als je bidt voor anderen en het evangelie verkondigt, heb ik al heel vaak dingen mogen zien die ik niet verwacht had. Wonderen die God deed. God wil ons gebruiken. Hij geeft ons een opdracht. En dat kan door hele eenvoudige dingen heen. Dat kan aan de keukentafel als je met een buurvrouw zit. Dat kan op heel veel plekken. We mogen het doorgeven. En we hoeven niet allemaal naar... Ik weet niet, vanmorgen, dat was uit welk land... Ethiopië, ja. We hoeven niet allemaal naar Ethiopië. Hier is ook zending nodig. En hij heeft ons hier ook hard nodig. En ja, hij wil, als je kijkt naar de laatste tijd, je ziet dat jongeren weer tot geloof beginnen te komen. Er zijn dus mogelijkheden genoeg om Gods licht te verspreiden. Maar Satan wil proberen dat weer onzichtbaar te maken. En daar heeft hij theologie voor gebruikt, daar heeft hij van allerlei dingen voor ingezet, waardoor we dat zicht daarop, wat God ook door ons heen wil doen, verduistert. En ik heb dat zelf ook gehad, nog steeds. Als je denkt, ik ga voor iemand bidden voor genezing, dan denk je, zou God dat wel doen? En wat zegt dat dan over mij? Het is God die het doet. Het is de Heilige Geest die ons door ons heen werkt. En als we ons afstemmen op zijn stem, mogen we weten dat hij bijzondere dingen door ons heen wil doen. En niet alleen door mij, of door de oudste, of door, maar door iedereen. Hij wil iedereen daarin gebruiken. De Heilige Geest woont in je en die heeft al die kracht. Het zijn niet de gaven van Henk Haverman of van Wouter. Het zijn de gaven van de Heilige Geest. En die wil God gebruiken. Dan gaan we kijken naar dat verhaal van die opstanding. Want dat kan ons veel vertellen. En we beginnen bij Matteüs 27 vers 62. En daar staat de wacht bij het graf. De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de farizeeën bij Pilatus bijeen. En zeiden: Heere, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen hij nog leefde, na 3 dagen zal ik opgewekt worden. Geef dan bevel het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zei tegen hen, hier hebt u een wacht, ga heen, beveilig het naar uw beste weten. En zij gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat ze de steen verzegeld hadden. Wat ik apart aan dit stukje vind, is dat de discipelen en de vrouwen, Maria enzovoort, die waren in diep verdriet en dachten niet meer aan die woorden dat hij na 3 dagen opgewekt zou worden. Toen die opgewekt was, wilden ze het eerst ook nog niet geloven. Maar de oversten en de farizeeën, die herinnerden zich die woorden. En die lieten die steen bewaken, die steen die voor het graf lag. En ja, die steen is weggerold, dat weten we. Dat weten we en dat lezen we in het stukje hierna. Maar heeft die steen Jezus tegengehouden? Dat is de vraag. Heeft die steen Jezus tegengehouden? Nee. Want als we zo meteen verder lezen, dan was het graf al leeg. Jezus was al opgestaan. Dus die steen die weggerold is, is weggerold voor ons. Zodat wij geloven dat hij daadwerkelijk is opgestaan. Daarom is die steen weggerold. Niet omdat Jezus er niet uit kon. Jezus was er al uit. Hij was al opgestaan. En toen ik dit zo las, kreeg ik daar toch weer een nieuwe kijk op. En wanneer is Jezus opgestaan? Op welke dag? We geloven allemaal zondag. Maar het was op de eerste dag. En de eerste dag begint zaterdagavond, als het donker wordt. Dus we weten het niet eens echt. We zitten in een traditie die allerlei dingen veranderd heeft. En de dag verdraaid heeft, de maanden, de namen van de dagen van de week. Heel veel dingen zijn verdraaid. En gelukkig zegent God ons in al deze dingen als we hem daarin zoeken. Maar er komt een dag dat allemaal teruggezet gaat worden. En dat we zullen weten, nou ja, het is ook niet belangrijk wanneer die opgestaan is. Maar hij is opgestaan. En die steen, die lagger, die werd bewaakt. En we lezen zo meteen wat ermee gebeurt. De opstanding. Laat na de Sabbat, dus dat is na de Sabbat begon zaterdagavond toen het donker werd. Toen was de Sabbat afgelopen. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats. Want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Maar hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom en zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Hij was dus al uit het graf. Toen die engel kwam en de steen wegrolde, was dat voor de discipelen van toen, maar ook voor ons. Hij wil de steen weggooien. We hebben daarnet ook gezongen, de steen voor ons hart. En wat ik zelf merk, door de tijden heen, kan er zomaar weer een stukje van die steen teruggerold worden en ga je steeds meer in de wereld leven. Maar God wil dat die steen weggerold blijft, dat we zicht blijven houden op dat Jezus opgestaan is, de levende Heer. Dat hij hier is en dat hij ons helpt door moeilijke tijden heen. Door dingen die we meemaken. We maken allemaal pijn en verdriet mee. Maar we weten, Jezus is erbij. En hij wil ons daarbij helpen. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. En soms worden we aangevallen door demonen. We hebben net gelezen, we mogen die wegsturen. Soms worden we aangevallen. En dan wijten we het aan de omstandigheden. Maar het kan een aanval op ons persoonlijk zijn vanuit de geestelijke wereld. Ik heb dat al te vaak meegemaakt. Vaak als ik moest preken vroeger, dan gebeuren er allerlei dingen. Nou, afgelopen week ook weer. Mijn vrouw ligt nu met een ontstoken. Ik wil niet zeggen dat het daardoor komt, hè, maar er gebeuren te vaak dingen voordat ik moet preken. Satan wil je daarvan afhouden. En dan mogen wij ook daarvoor bidden dat ze wijken in de naam van Jezus. En in de naam van Jezus is echt alle macht. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. Door ons heen. Nou, en dan lezen we, ik sla een klein stukje over, dat is de ontmoeting die die vrouwen met Jezus hadden. Dus dat daadwerkelijk het bewijs, hij is opgestaan. En ze konden dat nog nauwelijks geloven, want dat kunnen wij ook niet geloven als iemand opstaat uit de dood, als we hem tegenkomen. En zo konden zij dat niet. Dat was te moeilijk. En dan lezen we de leugen van het Sanhedrin. Terwijl ze onderweg waren, zie, enige van de wacht kwamen in de stad, berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En zij zeiden, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen, terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij alsof zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Wat Satan dus probeert, eerst probeert hij die steen op zijn plek te houden tot de derde dag. En daarna probeert hij dat met een leugen te verdonkermanen. Dat Jezus echt is opgestaan. Dat het graf leeg was. En zo probeert hij tot aan de dag van vandaag allerlei dingen neer te zetten om ons het daadwerkelijke zicht daarop weg te nemen. En dat kan soms pijn of moeite zijn waar je doorheen gaat. Of lastige dingen. Of nou ja, de wereld om ons heen. Als we daar te veel naar kijken, op het journaal denken we van, nou, er gebeuren alleen maar nare dingen. En als we kijken naar wat er gebeurt met Iran en Israël, dat ze nu in zo'n grote strijd zitten, dan kan je daar angstig om worden. Maar Jezus heeft alle macht. En wij mogen bidden voor Israël op de bres staan. En dat betekent dat God daadwerkelijk ook daar in actie komt. En we mogen ook doneren voor hulp in Israël. We mogen ze daadwerkelijk helpen. Wij zijn zijn handen en voeten hier op aarde. Satan probeert met allerlei leugens en dingen die opstanding en die opstandingskracht weg te halen voor ons gezicht, zodat we daar niet meer in geloven. Het is heel lastig om te geloven dat als wij zieken de handen opleggen, dat zij zullen genezen. Maar het is wel een belofte van God. En ik heb diverse keren voor zieken mogen bidden en ik heb ook mogen zien dat er mensen genazen. Maar het is niet mijn werk, het is werk wat God doet. En dat wil hij ook door ons heen doen. En het zal niet altijd zo zijn dat God. Je voelt soms ook aan, nou, deze keer moet ik daar niet voor bidden of anders voor bidden. Dat kan God je ook aanreiken. Maar God wil dat we zijn licht verspreiden. Want Jezus is het licht. Hij is de morgenster. Hij is daadwerkelijk opgestaan. En dan komen we. We hebben aan de ene kant een opdracht en een belofte. Maar we hebben ook een hoop voor de toekomst. En dat lezen we in Openbaring. En dan komt Genesis 1 ook weer dichtbij. En dat staat in het boek van Openbaringen. Openbaringen 21, vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dat is de hoop die voor ons ligt. Dat de tranen afgewist zullen worden. We maken allemaal moeilijke dingen mee. We gaan allemaal door dingen heen die lastig zijn, die ons pijn doen en die we met ons meedragen. Maar God belooft, ik zal alle tranen straks afwissen. En hoe kan dat? Hoe kan God die afwissen? Door zijn enorme liefde. Wij mogen zijn enorme liefde dan, maar ook nu al, ervaren. Hij is erbij. En dan Openbaringen 21, vers 9 tot 11. En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen. Als een kristalheldere steen, jaspers. Daar wordt gesproken over de bruid en de vrouw. En wat is een bruid? Wat is een bruid? Wat noemen we een bruid? Jullie zijn allemaal in slaap gevallen. Ja, dat is iemand die gaat trouwen of net getrouwd is, toch? Ja. En hier wordt de bruid en de vrouw genoemd. En waar zitten we hier in het verhaal? Dat is na het duizendjarig rijk. En voor het duizendjarig rijk weten we al dat de bruiloft van het lam er is. En wat ik hieruit lees is dat er aan het eind van het duizendjarig rijk nog een deel van de bruid toegevoegd wordt. Er is dus ook nog hoop voor mensen die door dat duizendjarig rijk heen gaan en nog niet opgenomen zijn. Gods genade reikt verder dan die ene dag. En voor onze mensen die we lief hebben en waar we voor bidden, mogen we weten, ook na die bruiloft van het lam is er dus nog hoop. En als je in het boek des levens geschreven staat, staat er, dan word je toegevoegd aan die bruid, aan de vrouw van Jezus, van God. En dat is waar we naar uit mogen zien. En dan in vers 22 tot 27. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en de lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen, leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het lam. En de stad heeft dus geen zon en geen maan meer nodig. En dan kom ik terug bij Genesis 1. God schiep, zij licht en er was licht. En aan het eind zien we dat alleen Gods licht nog nodig is. En aan de ene kant is dat een beeld door de hele Bijbel heen van duisternis, het kwaad en het licht en het goede. Maar Gods licht zal dan het enige zijn wat nodig is. En de zon en de maan zijn dan niet meer nodig. En ik heb me er elke keer over verwonderd, waarom is dat nou op de vierde dag dat de zon en de maan en de sterren pas geschapen worden? Want de aarde is het oudst. De aarde is 3 dagen ouder dan de zon, de maan en alle sterren. Want die zijn pas op de vierde dag geschapen. God vond dat licht belangrijker dan alle andere dingen. En van de duisternis naar het licht gaan. Dat is de boodschap die hij ons mee wil geven. En dat is ook in ons leven zo. Van het kan soms duister aanvoelen, maar er is hoop en er is licht in de toekomst. En God, Jezus, die het licht der wereld is. En de morgenster, die is bij ons. En een morgenster, dat als het 's morgens licht begint te worden, kan je nog steeds die morgenster, die schijnt daar dwars doorheen, zo sterk is die. Die morgenster kan je dan nog steeds zien. Dus Jezus is bij ons. En wat we vanmorgen mogen weten, de steen is weggerold. En er wordt dan van alles aan gedaan om die steen weer voor ons hart te krijgen. Maar als we bij hem komen, rolt hij die steen opnieuw voor ons hart weg. Zodat we open zicht mogen hebben op wat Jezus, wat God voor ons gedaan heeft. Maar ook door ons heen wil doen. Hij geeft ons een opdracht. Hij geeft ons een opdracht en een belofte. Wij mogen de wereld intrekken en zijn licht ook daadwerkelijk laten zien. Dat betekent dat we, het is nu Seder, het Sederfeest. Dus dat betekent geen gezuurde broden eten. Nou, ik heb vanmorgen al zo'n gespijsd brood gegeten. Dus ik ben al helemaal de mist in gegaan. Maar de bedoeling van die grote schoonmaak enzovoort is dat we de rommel uit ons leven opruimen. Daar gaat het ten diepste om. En dat we ons allerbest doen om zo dicht mogelijk bij Jezus te blijven in deze dagen van het Sederfeest. En in het najaar komen weer feesten waarin dat opnieuw gebeurt en waarin God ons dat opnieuw aanraadt. En dat is ook goed om dat af en toe regelmatig te doen, om niet uit zonde of schuldbesef, maar omdat het de weg vrijmaakt naar God. En dat Gods heerlijkheid meer in je hart kan komen. En dat zijn licht meer in je hart kan schijnen. Dus niet uit schuld of ik ben schuldig of zo. Nee, het is juist heerlijk om te doen. Omdat Gods licht dan veel beter en ruimer in je hart kan schijnen. Dus grote schoonmaak, we doen het. Vroeger deden we het allemaal thuis, toch? Of niet? Ja, hè? Nee? Oké. <Okay. laughs> het gebeurde wel vaak, laten we het zo zeggen. Maar die grote schoonmaak is een beeld van. Ja, bij ons ook hoor. Misschien. Nee, ik ben nog. Nou ja, ik ben ongeveer net zo oud als jullie, denk ik. Dus dat gebeurde. En dat is een goed ding om te doen. Dus we hebben een opdracht. En die opdracht kunnen we beter vervullen als we grote schoonmaak. Ik ben altijd gek op films op Netflix die spannend zijn en zo. Maar ik weet dat het niet goed is. Er gebeuren allerlei dingen in die niet goed zijn. Dus, en dan af en toe denk ik, het klinkt aanlokkelijk om er naar te kijken. Het is spannend. Niet doen. Want het is gewoon niet goed. En het zit vaak in films zo stiekem verborgen dat het als iets leuks gepresenteerd wordt. Als iets goeds. Maar het is het uiteindelijk niet. En zo probeert Satan elke keer die steen voor ons hart terug te rollen. Dan is een grote schoonmaak helpt dan soms. En om dingen. Ik heb vanmorgen ook weer spelletjes van mijn telefoon afgegooid. Ik mag graag spelletjes doen. maar het bindt je ook in dingen. Het hoeven geen verkeerde spelletjes te zijn, maar het slokt heel veel tijd weg. En dat is ook jammer. Dat is tijd die we niet aan aanbidding kunnen geven. Dus ik heb het allemaal weer afgegooid. Ik sta hier nou zonder spelletjes. Dus we hebben een opdracht. We hebben een belofte. En we hebben een hoop die voor ons ligt. We gaan zingen van Er is een dag. Ik heb het vanmorgen al gehoord. Mooi. Dus amen.
Het lied verschijnt. staan, voor eeuwig leven door zijn kracht. Een aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid. De dood verzwolgen.